Sí. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Opent uw mond, eis van mij vrijmoedig op mijn troon verbond, al wat u ontbreekt schenk ik, zo gij het smeekt. Mild en overvloedig zingen wij van Psalm 81, het 12e vers. Wij doen vanmorgen belijdenis van ons algemeen, ongetwijfeld en christelijk geloof. En wij doen dat met de woorden van zondag 9 van de Heidelberger Catechismus. Zondag 9. En zingen daar in aansluiting op van Psalm 33, het 11e vers. Laat ons alom zijn lof ontvouwen, in hem verblijdt zich ons gemoed. Het 11e vers van Psalm 33... Nadat we ons geloof hebben beleden en een ieder spreken met mij in zijn of haar hart, aldus. Vraag 26, wat gelooft gij met deze woorden? Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. Antwoord, dat de eeuwige Vader van onze Heere, Jezus Christus, die hemel en aarde met al wat erin is, uit niet geschapen heeft. Die ook door zijn eeuwige raad en voorzienigheid ze nog onderhoudt en regeert, om zijn zoons Christus wil, mijn God en mijn Vader is. op welke ik al zo vertrouw dat ik niet twijfel of hij zal mij met alle noden van het lichaam en van de ziel verzorgen. En ook al het kwaad dat hij mij in dit jammerdal toeschikt, mij ten beste keren. Terwijl hij zulks doen kan, als een almachtig God, en ook doen wil, als een getrouw vader. Amen. Wij openen de Heilige Schrift in de profetie van Zacharia en we lezen samen uit hoofdstuk 9 vanaf het 9e vers tot en met hoofdstuk 10, het 7e vers. Zacharia 9 vanaf vers 9 tot en met Zacharia 10 vers 7. Daar lezen we het woord van de Heere. Verheug u zeer, gij dochter Sions, juich, gij dochter Jeruzalems. Ziet, uw koning zal u komen rechtvaardig en is een heiland, arm en rijdend op een ezel en op een veulen en jong der ezelinnen. En ik zal de wagens uit Efraim uitroeien en de paarden uit Jeruzalem. Ook zal de strijdboog uitgeroeid worden en hij zal de heidenen vrede spreken en zijn heerschappij zal zijn van zee tot aan zee en van de rivier tot aan de einden der aarde. U ook aangaande, o Sion, door het bloed van uw verbond heb ik u gebonden en uit de kuil daar geen water is uitgelaten. Keert gij weder tot de sterkte, gij gebondenen die daar hoopt, ook heden verkondig ik dat ik u dubbel zal weergeven. Als ik mij Juda zal gespannen en ik even in de boog zal gevuld hebben en ik uw kinderen, o Sion, zal verwekt hebben tegen uw kinderen, o Griekenland, en u gesteld zal hebben als het zwaard van een held. En de Heere zal over hen verschijnen en zijn pijlen zullen uitvaren als een bliksem. En de Heere, Heere zal met de bazuin blazen en hij zal voortreden met stormen uit het zuiden. De Heere, de Heerscharen zal hem beschutten. En ze zullen eten nadat zij de slingerstenen zullen ten onder gebracht hebben. Ze zullen ook drinken en een gedruis maken als de wijn. En ze zullen vervuld worden gelijk het bekken, gelijk de hoeken van het altaar. En de Heere, hun God, zal ze te dien dagen behouden. Als zijnde de kudde van zijn volk, want gekroonde stenen zullen in zijn land als een banier opgericht worden. Want hoe groot zal zijn goed wezen en hoe groot zal zijn schoonheid wezen. Het koren zal de jongelingen en de most zal de jonkvrouwen sprekende maken. Begeert van de Heere regen ten tijde van de spaderegen. De Heere maakt de weerlichten en hij zal een regen genoeg geven voor ieder kruid op het veld. Want de terafim spreken ijdelheid en de waarzeggers zien valsheid. En ze spreken ijdele dromen. Ze troosten met ijdelheid. Daarom zijn ze heengetogen als schapen. Ze zijn onderdrukt geworden. Want er was geen herder. Tegen de herders was mijn toorn ontstoken. En over de bokken heb ik bezoeking gedaan. Maar de Heere der Heerscharen zal zijn kudde bezoeken. Het huis van Juda. En hij zal hen stellen. Gelijk het paard zijner majesteit in de strijd. Van hetzelfde zal de hoeksteen, van hetzelfde zal de nagel, van hetzelfde zal de strijdboog, tezamen zullen van hetzelfde alle drijvers voortkomen, en ze zullen zijn als de helden die in het slijk der straten treden in de strijd, en ze zullen strijden, want de Heere zal met hen wezen, en ze zullen die beschamen die op paarden rijden. En ik zal het huis van Juda versterken, en het huis van Jozef zal ik behouden, en ik zal hen weer inzetten. Want ik heb mij hun er ontfermd. En ze zullen wezen alsof ik hen niet verstoten had. Want ik ben de Heere hun God. En ik zal ze verhoren. En ze zullen zijn als een held van Efraïm. En hun hart zal zich verblijden als van de wijn. En hun kinderen zullen het zien. En zich verblijden. Hun hart zal zich verheugen in de Heere. Amen. Tot zover de lezing van de Heilige Schrift. De tekstwoorden vindt u in hoofdstuk 10, de eerste drie versen. De eerste drie versen van hoofdstuk 10. Begeert van de Heere regen ten tijde van de spaderegen. De Heere maakt de weerlichten en hij zal hun regen genoeg geven voor ieder kruid op het veld. Want de terafim spreken ijdelheid. En de waarzeggers zien valsheid. En zij spreken ijdele dromen. Zij troosten met ijdelheid. Daarom zijn ze heengetogen als schapen. Ze zijn onderdrukt geworden. Want er was geen herder. Tegen de herders was mijn toorn ontstoken. En over de bokken heb ik bezoeking gedaan. Maar de Heere der Heerscharen zal zijn kudde bezoeken. Het huis van Juda en zal hen stellen. Gelijk het paard. Zijn er majesteit in de strijd. Tot zover bidden wij samen de Heer om zijn onmisbare zegen. Heere, onze ogen zijn op u geslagen. We hebben u nodig. Onmisbaar zeiden we. En dat geldt zowel in het luisteren als in het spreken. Zend uw licht en uw waarheid neder op dat die ons geleide. Heere, wij mogen vandaag midden in de week samen zijn als uw gemeente. Ter gelegenheid van de biddag voor gewas en arbeid. En wat een genade, Heere, dat u die gelegenheid geeft. Dat wij in vrijheid mogen gaan naar uw huis, in vrijheid uw woord mogen verkondigen en beluisteren. In het besef dat er bijna 400 miljoen mensen in deze wereld zijn die op enige wijze vervolgd worden, gediscrimineerd, zelfs in gevangenissen kwijnen, gemarteld worden en ook gedood worden. Om de belijdenis van de naam van de Heere Jezus Christus. En wij mogen hier staan en zitten, Heere, in volkomen vrijheid. En daar willen wij u eerst voor danken. Dat uw gemeente er nog mag zijn. Dat uw woord verkondigd kan en mag worden. En geef dat wij dat ook zullen ervaren als een wonder in ons leven. Dat woord wordt immers tot ons gesproken. Opdat wij zalig zouden worden. Opdat wij ons zalig zouden luisteren. Wij hebben een zaligmaker nodig. Wij kunnen niet sterven zoals we geboren zijn. Het zijn uw eigen woorden geweest, heren. Tenzij een mens wederom geboren wordt, hij kan het koninkrijk Gods niet zien. En dat geldt ons allemaal, of we nou oud zijn of jong, klein of groot. En die wedergeboorte, die werkt u door het zaad van de wedergeboorte. Door dat uit te strooien onder ons. Immers, dat zaad is uw woord. En heren, dat wordt onvoorwaardelijk gepredikt. Niemand, maar dan ook niemand, mag zich en kan zich aan dat woord onttrekken. En laat ons in dat besef ook in de bank zitten en op de preekstoel staan. Ook predikanten hebben het geloof nodig in de Heer Jezus Christus, om de Heer Jezus Christus te kunnen preken. En wij hebben het geloof nodig, opdat die Christus der Schriften voor de ogen van het geloof zal gaan leven voor ons hart. Opdat wij met onze zonden zouden schuilen onder de schaduw van uw vleugelen, o dierbare borg en zaligmaker, Jezus Christus, wien te kennen het eeuwige leven is. Heren, mag uw woord dan open gaan vanmorgen en de harten ontsloten worden, omdat dat woord als het brood des levens zal worden ontvangen, dat woord zijn genadige kracht zal doen voor het eerst of weer opnieuw. Opdat uw naam verheerlijkt worden, uw koninkrijk uitgebreid, het geloof versterkt, bemoedigt en vertroost. En wellicht hebben we ook nodig, heren, waar wij misschien een ingezonken geloofsleven hebben, dat dat woord ons zal vermanen, om toch vooral onze zaligheid buiten onszelf te zoeken. Wat zitten we vaak in onszelf te zoeken of er nog iets is wat u zou kunnen behagen. Uw woord is er duidelijk over. Uit u geen vrucht meer in der eeuwigheid. Die vrucht wordt uitsluitend uit u gevonden. Wie in mij blijft, zegt u. En daarmee wilt u zeggen, die in mijn woord blijft, die brengt veel vrucht voort. Heren, maak het goed. In spreken en luisteren hier in uw huis en thuis met ons verbonden of elders. We vragen het u alles om de verdiensten van de Heere Jezus. Uit louter genade. Amen. De mededeling voor u luidde als volgt. Wat betreft de diensten voor zondag 16 maart aanstaande. Om 10:00 hoopt voor u voor te gaan proponent J. Meerkerk uit Arnhem-Muiden. En om 6:30 dominee J. Lohuis uit Scherpenisse. Wat de collecte betreft voor vandaag. Zowel de eerste als de tweede collecte zijn beide bestemd voor de extra middagcollecte die wordt gehouden. Wat betreft de datum van 16 maart geldt zo de Heere wil en wij leven. Tot zover de mededeling. Wij gaan nu samen zingen van Psalm 65 en daarvan de versen 7, 8 en 9. Psalm 65. Eerst het 7e vers. De Godsrivier doet gover vloeien. Vervolgens het 8e vers. Uw goedheid kroont de jaargetijen. En dan het 9e vers. De velden zijn bedekt met kudden. 7, 8 en 9 van Psalm 65. De gemeente in het jaar 586 voor Christus heeft de Heere het tweestammenrijk Juda weg laten voeren naar het verre Babel. Door de machtige Babyloniërs. Eeuwenlang heeft de Heere zijn volk gewaarschuwd dat het echt moest ophouden om de afgoden van de Kanaanieten te dienen en op die gruwelijke heidense levenswijze te leven. Maar mijn volk wilde niet naar mijn stemmen horen, zingt Psalm 81. En ja, dan komt het er uiteindelijk van. De Heere maakt niet alleen zijn beloften waar, maar ook zijn bedreigingen. En daar moeten we maar goed om denken. Er zijn maar twee wegen, gemeente, van Haastrecht. Of wij worden behouden of wij gaan verloren. En er is niemand van ons die verloren behoeft te gaan, want de Heere heeft om u zalig te maken het liefste gegeven dat hij had, en dat is zijn lieve Zoon, de Heer Jezus Christus. En de Heere vraagt alleen maar, vertrouw er nu op, dat zijn offer, dat hij gebracht heeft op Golgotha, voor eeuwig genoeg is. En dan vraagt de Heer alleen maar, kijk nou als een zondaar naar het lam dat de zonde van de wereld heeft weggedragen. En daarom is het ook nodig dat hij steeds centraal staat in de prediking. Opdat wij tenslotte door de Heilige Geest overmand niet anders kunnen en niet anders willen dan onze ogen te richten op die dierbare borg en zaligmaker die het getuigd heeft, zie hier ben ik, zie hier ben ik. Ik ben uw heil alleen, maar dan ook alleen. Dus overal waar u zaligheid zoekt, buiten Christus om, is een verloren zaak. En daarom, het is een prediking die buitengewoon ruim is, maar die tegelijkertijd ook buitengewoon ernstig is. Als kind heb ik het al geleerd van mijn moeder, buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zinsverderf. En die waarheid geldt vandaag de dag nog steeds. En daarom laten we dan ook zo luisteren naar het woord dat we vanmorgen met de hulp van de Heere hopen te verkondigen. Want de Heere maakt zijn bedreigingen waar, zeiden we. En dat volk wordt gedeporteerd. Deporteren van Joden is niet alleen een zaak geweest van de Tweede Wereldoorlog. Nee, 600 voor Christus wisten de vijanden van de Joden er ook al raad mee. En ondanks alles wat er gebeurd is, ondanks dat de Heere dat volk vanwege de zonden in de ballingschap heeft gezonden, is de Heere aan dat volk getrouw gebleven. Dat laat zich nooit begrijpen. Daarom zegt hij het ook, ik doe het niet om uwentwil, maar ik doe het om mijn grote naamswil. En wat gebeurt er dan na 70 jaar? Mag dat volk uiteindelijk toch weer terug naar het land van de vader, naar Juda en Jeruzalem. En dan in 539 voor Christus keert de eerste groep Joden terug. En in 522 voor Christus de laatste groep. En dan hoort de profeet Zacharia ook tot de teruggekeerde ballingen. En hij komt dan samen met de hoge priester Jozua en de Joodse leider Zerubabel terug in het land van zijn vaderen. Ik zeg terug, dat is eigenlijk niet goed, want Zacharias is daar nooit geweest. Zacharias, we weten niet eens wanneer hij precies is teruggekeerd. Maar wat we wel weten is dat hij geprofeteerd heeft in de periode van 520 tot 518 voor Christus. En wat we ook weten is dat hij nog heel jong was toen hij ging profeteren. Hij was om en nabij de 25 jaar. Hij is in de ballingschap geboren. In Babel dus. Hij had nooit eerder een voet in het land der belofte gezet. Wij moeten ons realiseren dat in die 70-jarige ballingschap in Babel wellicht zo'n 2 tot 3 geslachten geweest zijn. Er zijn er dus heel veel gestorven in Babel. En dan voor de Joden die terugkeerden, was er dus eigenlijk geen terugkeer. Ze waren nog nooit in hun vaderland geweest. Ze kenden dat land alleen maar van horen zeggen. Er is over gesproken door hun voorgeslacht. En ja, omdat dus de meeste van de Joden die in Babel verbleven, ja, niets eigenlijk met het beloofde land hadden, het land van de vader. Toen ze in de gelegenheid gesteld werden door de machthebber koning Kores, die wel de Messias genoemd wordt, omdat hij dat volk der Joden zo goed gezind was, dat ze allemaal naar hun vaderland mochten terugkeren. Ja, wie gaan er dan terug? Dat zijn voor het overgrote deel de mensen die er nog nooit geweest waren. Die dus echt weer naar een nieuwe bestemming gingen. Zo ook dus Zacharias. En dan mag hij gaan profeteren. En hij is niet alleen. De Heer is zo goed om nog een profeet mee te geven vanuit Babel. Terug naar Israël. Haggai. Dus twee getrouwe godsgezanten. Waardoor de Heer door de verkondiging van het woord, hun profetieën, zo nadrukkelijk weer de gemeenschap zoekt met dat volk. En wil dat ook verstaan vanmorgen. Dat het woord gemeenschap bedoelt. God laat zijn stem horen. En waarom spreken wij tegen elkaar? Om gemeenschap te hebben. Om met elkaar de dingen te delen. Wat dat ook is. Nou, de Heere wil in ieder geval ze vertellen wat er allemaal te wachten staat. En dat is met name in de profetie van Zacharias heel veel, want dat gaat erg sterk over het eschaton, over het laatste der tijden, over de eindtijd, wat er allemaal staat te gebeuren. En in die zin mogen we nu, in deze verwarde tijd waarin wij leven, waarin die gruwelijke oorlogen woeden, toch weten dat de Heere uiteindelijk de overwinnaar is in de strijd en dat hij zijn volk de zegen geeft. In de eerste plaats zijn volk Israël. En dat blijkt ook zo duidelijk weer uit het schriftgedeelte dat we met elkaar hebben gelezen. Het zal u wel opgevallen zijn dat in dat hoofdstuk 9 stond, en ik lees het nu voor: verheug u zeer, gij dochter Sions. Dat is dus het volk van Israël. Juich, gij dochter Jeruzalems. Ziet. En dan wordt de komst van de Messias verkondigd. Uw koning zal komen. Rechtvaardig. En hij is een heiland. En dan weten we allemaal waar het over gaat. Arm en rijdende op een ezel en op een veulen een jong der ezelin. En we weten allemaal dat Jezus zo Jeruzalem is binnengereden. Onder gejuich. Onder het zingen van Psalm 118. Gezegend zij de grote koning die tot ons komt in 's Heere naam. Wij zegenen u uit 's Heere woning. Wij zegenen u altijd samen. Gedachtig dit woord van de profeet Zacharias. En dan moet je eens kijken hoe dat direct dan betrokken wordt. En vandaar die vreugde in Jeruzalem. Op de eindtijd. Op het eschaton. En ik zal de wagens uit Efraïm uitroeien. En de paarden uit Jeruzalem, ook zal de strijdboog uitgeroeid worden. Wij gaan nou 800 miljard uitgeven, dat weet u wel, voor bewapening. Allemaal om te doden en uit te moorden. Dat is natuurlijk verschrikkelijk wat er gaande is. En dan moet je kijken wat de Heer hier belooft. Al dat wapentuig, dat gaat er aan. En hij zal zelfs voor de heidenen van vrede spreken. En zijn heerschappij zal zijn van zee tot aan zee. En van de rivier tot aan de einden der aarde. Nou, u begrijpt wel wat een heerlijke toekomst er nog is Ook voor de heiden, dat wil zeggen ook voor de alle niet-Joden. En dat zijn u en ik. Dus dat heil vanwege die heiland mag en moet ook ons verkondigd worden. En dat mag dus ook vandaag, ook al leven in zeer verwarde tijden, maar wij hebben het woord. En gij doet wel indien gij daarop acht neemt als een licht schijnende in een duistere plaats. Zo hebben wij te luisteren naar het woord van de Heer. Opdat wij ons verzekerd mogen weten van onze toekomst. Wat de toekomst brengen mogen, mij geleid des Heeren hand, moeder sluit dus de ogen naar het onbekende land. Nou, in die zin mogen we bidden houden met verwachting. Als we maar op het woord letten. Als we op de omstandigheden letten, dan zakt ons alle moed in de schoen. Heren, waar gaat het heen? Maar in het geloof mag een verwachting zijn. En nu, wat verwacht ik, o Heren? Mijn hoop, die is op u. Veruit de meeste van de Joden, die bleven in Babel. Die waren, zo zeggen wij dat vandaag de dag, helemaal geïntegreerd. Ze hadden daar een heel goed bestaan op gebouwd. En ja, ze bleven gewoon in Babel. Er is maar een rest na de verkiezing van Gods genade, zo wordt het dan genoemd, dat dan uiteindelijk de terugkeer naar Babel aanvangt. En dan onder leiding van de profeten Haggai en Zacharia, die daar het woord voeren namens de Heere. En dat hoofdstuk 9, dat heeft al zoveel ja, prachtige toekomstverwachtingen geopenbaard. Ik zal een paar dingen noemen, zoals Zacharia dat heeft verwoord in hoofdstuk 9. De Heere zal hen tot een beschutting zijn tegen alle vijanden. De Heere zal zijn volk behouden, alsof ze een kudde schapen zijn die door de herder worden beschermd. Gedenkstenen van Gods grote daden zullen als mijlpalen van Gods genade en ontferming verrijzen. De oogsten zullen overvloedig zijn. En dan ook een speciaal woord van de Heere toe, ook al, gericht aan het adres van onze jeugd. Jonge jongens en jonge meisjes zullen opbloeien, gesterkt door overvloed van wijn en koren. Dus u merkt wel dat de Heere ook vandaag onze jongeren moed wil schenken. Vanmorgen hebben we het er nog over gehad met elkaar. Hoe moeilijk het voor onze jongeren is om in deze tijd op te groeien. Het is natuurlijk verschrikkelijk wat er allemaal op ze afkomt. Juist ook door die moderne media. Die kinderen worden de hele dag opgeslokt door al die prikkels. Om gek van te worden eigenlijk. Maar wat de Heere nou tegen je zegt, is dit. Geef nou eens eenvoudig acht op het woord dat tot jullie gesproken wordt. De mens zal namelijk bij al het aardse niet leven. Dat gaat allemaal voorbij. Maar bij het woord van God, dat uit zijn mond uitgaat. En dan hebben we daar acht op te geven. Te luisteren. Niet alleen te horen, maar ook te gehoorzamen. En dan heeft de Heer ons al bemoedigd met het versje wat je als eerste psalm geleerd hebt in je leven. Dat is niet zomaar. Dat is een besturing Gods. Opent uw mond. Eis van mij vrijmoedig op mijn trouwverbond. Al wat je ontbreekt, schenk ik zo je het smeekt, mild en overvloedig. En als dat woord zijn kracht doet, ook nu hè. En dan ga ik een woord noemen uit de klaagliederen van Jeremia. Die man die zit op de puinhopen van Jeruzalem, er is niks meer voor overgebleven. Hij ziet alleen maar rook opstijgen, alles is in brand gestoken, afgebrand. Duizenden lijken liggen er. En duizenden, tienduizenden zijn er weggevoerd door de Babyloniërs. Allemaal die jonge jongens die daar in de strijd gesneuveld zijn. En wat zegt Jeremia dan? Het zijn de goede tierenheden des Heren dat we niet vernield zijn. En zijn barmhartigheden zijn elke morgen nieuw. Kijk, als dat woord van de Heren zijn kracht doet, dan krijg je ondanks alle omstandigheden goede gedachten van de Here. Als je nou als jongen, als meisje, je leven overziet en je kijkt eens even terug wat er allemaal gepasseerd is. En je gaat dan zien dat de Heer je nu nodigt weer om de toevlucht te nemen tot zijn lieve zonde, die Jezus Christus, die voor jouw zonde is gestorven. Want hij heeft de zonde van de wereld op zich genomen. Daar liggen jouw zonden dus ook bij. En die Heer, die nodigt je. En als dat werkelijk doordringt, ja, dan gaat Jeremia na zeggen, het zijn de goede tierenheden dat ik nog niet vernield ben. En dat zijn barmhartigheden nog iedere morgen nieuw zijn. Als je ogen weer open mag doen, als je lekker hebt geslapen. Heere, ik mag het zonlicht nog zien vandaag. O, mag ik die zonne der gerechtigheid zien. De Heer Jezus Christus. Zoals Simeon daar heeft mogen zien, toen hij dat lieve kindje, de Heer Jezus Christus, in zijn armen sloot en aan zijn hart. Toen hij ging zingen, een licht zo groot, zo schoon, gedaald van zijn hemelstroon, straalt volk bij volk in de ogen. Ja, dan ga je ook zingen. Als je daar oog voor mag krijgen, en daar is de Heer nog altijd mee bezig in de prediking, om dat te bereiken, dat wij niet meer zelf onze weg kunnen gaan. Wij keerden ons in ieder naar onze weg, toch de Heere heeft onze aller ongerechtigheid op hem doen aanlopen. Hier staat in vers 7 van hoofdstuk 10, dat wordt nog eens onderstreept wat onze jongeren betreft, en hun kinderen zullen het zien en zich verblijden. Hun hart zal zich verheugen in de Heer. Zie je wel, dat de Heer hier het zelf bevestigt. En dan wordt psalm 145 een psalm die je met je hele hart gaat zingen. Ze zullen uit de volheid van het gemoed gedachten aan de milde overvloed van uw gunst. Die roemen bij elkeen en juichen van al uw gerechtigheden. Ik zie ook jonge jongens zitten. Heb je er wel eens over gedacht om predikant te worden? Ja, hè? Dat zou toch zomaar kunnen, dat je vanmorgen deze preek daarvoor moet horen. Hè? Als je nou hoort wat de Heer met de jeugd van plan is, zou je dan niet als een knecht daarvoor willen werken? Och Heer, ik ben uw knecht. Zo. Dat je bereid gemaakt wordt, want dat doet hij, hè. Er zit natuurlijk niemand op te wachten om dominee te worden. Ik tenminste niet. Maar de Heere heeft me geroepen. Hij roept je. En dan wordt je te sterk. Dan mag je die gelovige overgave bemerken. En dan ga je ook in die weg begeven waarin de Heere wil dat je gaat. Ik herinner mij nog heel goed als de dag van gisteren. Ik wilde eigenlijk ook geen dominee worden, maar ja, de Heere gaat dan door zijn woord spreken en dan zoek je nog allerlei uitwegen ook, tenminste zo was dat bij mij. Ik had een gezin, ik had twee kinderen, ik had een goede baan. Ja, gaat er eens mee stoppen en dan nog zo heel lang studeren. Ik was ook niet zo jong meer natuurlijk. Maar dan komt de Heere met zijn woord en dan zegt hij tegen mij, ik spreek nou voor mezelf, de nood is mij opgelegd. Wee mijner indien ik het evangelie niet verkondig. En toen gaf ik de strijd tegen de Heere op. Ja, toen was het gebeurd. En weet je wat er toen ging leven? Mijn hart is bereid, o God. Psalm 108. Het was ook de eerste psalm die we zongen in Schreveldankerpijl in mijn eerste gemeente. Er zaten zo'n 1000 man in de kerk. Het was schitterend mooi weer op 25 juni. En ja hoor, daar ging die menigte zingen. Mijn hart, o hemelbaar is dat. En mijn lieve gemeente, het was zo mooi en alle deuren stonden open van de kerk vanwege de warmte. En later hoorde ik dat terug op een bandje. En toen hoorden we de merels er bovenuit zingen. Onvoorstelbaar. Ja, Onvergetelijk ook. Nou, die hemelmajesteit, die zegt hier bij monden van zijn kind en knecht Zacharia. Daar ga je ineens toch allemaal anders luisteren. Begeert van de Heere regen ten tijde van de spade. Dat is de late regen. Als je dit hoort, die goede God, begeert dat nou van mij. Wij hebben biddig voor gewassen arbeid en zegt de Heere gewoon, kijk dat woordje regen. Dat wil niet alleen zeggen dat de Heere zegt, begeer nou regen van me. Ja, maar de Heere bedoelt natuurlijk regen. Regen is vruchtbaarheid. Regen is leven. Als er geen regen is, ja, dan is er niks. Dat zie je natuurlijk met name in het Midden-Oosten. Daar heb je regentijd van november tot april en dan houdt het op. Dan valt er geen spat regen meer. Dus als er regen en met name die spade regen, dus zeg maar aan het einde van de regentijd, als er dan nog zo'n heerlijke regen valt, ja, dan valt er goud als het ware uit de lucht. Maar beperk het alsjeblieft niet tot regen alleen, maar alles wat nodig is voor ons tijdelijk leven. Al het voedsel voor de mens en dier komt uit de aarde voort. Dat is er ook zo mooi. Je ziet daar die donkere grond. Hier is die, nou ja, zeg maar, een beetje zwartachtig of grijs. Maar ik ben ook wel in landen geweest. Daar is de aarde helemaal rood. En soms geel. Maar hoe dan ook, daar komt, als daar gezaaid wordt en gepoot, voedsel uit voort. En als er geen regen valt, dan sterven alle gewassen. Dan sterven alle struiken, alle bomen. Dan sterven alle mensen, dan sterven alle dieren. Dus begeert van de Heere regen. Daar klinkt die tere vaderlijke zorg die we hebben beleden, niet waar? Die almachtige schepper van hemel en aarde is. Hij heeft hem niet alleen geschapen, maar hij onderhoudt dat ook. En zo wil hij ook ons leven onderhouden, dat hij zelf geschapen heeft. Maar regen, dat geldt niet alleen, zeiden we. De regen, maar alles wat met voedsel en vruchtbaarheid heeft te maken, maar ook geestelijk moet dat verstaan. Een milde regen zond, go Heer, op uw bezwijkend erfdeel neer. Ja, wat is het ook heerlijk, hè? Als die regen van de Heilige Geest een plaats heeft in ons hart. En dat wil hij ook vandaag aan ons schenken. Vandaar dat die biddag voor gewas en arbeid zo broodnodig is voor ons allemaal. Ook waar het dat brood des levens betreft. Dat is het alle woord dat uit de mond van God uitgaat. Zouden wij zonder de Heer een biddag durven in te gaan? Of zonder biddag het nieuwe seizoen durven in te gaan? Hij die het ons geleerd heeft zonder mij, kunt ge niets doen? Daarom begeert van de Heere regen en dan daarbij ten tijde van de late regen. Ik ben vele keren in Israël geweest en dan gingen we altijd in de maand april. Dat is de mooiste tijd om in Israël te zijn. Inderdaad, dan heeft het vaak nog net geregend of je maakt nog een regenbui mee. Maar als je dan ziet, hè, in dat vroege voorjaar in Israël, hoe het eruit ziet. Alles wat bloeien kan, dat bloeit of staat in de knop. En alles wordt nog eens door zo'n late regen schoongewassen. Het stof wordt weggespoeld. In de maand april is dat landschap op zijn mooist. De aarde glimlacht als het ware van dankbaarheid en voldoening voor het aangezicht van de hemelse Vader die het doet regenen. Dan mag je echt zien, uw goedheid, Heer, is hemelhoog en uw trouw tot aan de wolkenboog. En uw recht is als Gods berg. We hebben Psalm 65 gezongen, daar wordt zo verschitterend in verwoord. Zij juichen elk op zijn wijze, uw eer, daar heb je het. Uw eer klimt uit het stof. Ze zingen uw naam ten prijze, uw goedheid en uw lof. Vervolgens zegt onze tekst, de Heere maakte weer lichten. Dat wil zeggen dat de buien in aantocht zijn. Dat is ook zo'n spectaculair gezicht. U ziet het ook wel eens. En jij de hemel gaat betrekken van die donkere wolken. Onweerswolken, die zie je dan ook. En dat zijn de voorboden van Gods goedheid. Je hoort in de verte de donder al rommelen. Je mag daar het rommelen van Gods ingewanden in horen. Dat wil zeggen het rommelen van Gods barmhartigheid. Want je weet die buien brengen. Leven brengen, regen. En tegelijkertijd vervult het ons ook met diepe eerbied en respect. Want dat voel je het kleine. Staat ook in de Bijbel als de volk. Alle volken staan verwonderd als de God der ere dondert. Wij moesten vroeger thuis, toen ik klein was, onder de tafel gaan zitten. Als er een bui aankwam, als het erg onweerde, dan moesten we onder de tafel gaan zitten. En dan zei mijn moeder, jongen, de Heere spreekt hoor. Nou, daar had ze wel gelijk in. En daar hebben we, enerzijds zien we dus die geweldige goedheid van God, die regen over ons heen zendt. En tegelijkertijd ook het gevaar van de bliksem die in kan slaan, dat weten we ook. Hij belooft hier, en dat is ook zo mooi om te zien. Begeert van de Heere regen, de tijden van de late regen, zo zullen we het maar zeggen nu. De Heere maakte weerlichten, daar kondigt hij die heerlijke buien mee aan. En staat er dan, mooi hè, hij zal een regen genoeg geven voor ieder kruid op het veld. Ja, dat is toch om stil van te worden. En waarom zegt de Heere dat nu? Waarom zegt hij dat nou? Begeer van de Heere. Regen. En de Heere maakt de weerlichten. En de Heere geeft regen genoeg. Waarom zegt hij dat nou? Voor ieder kruid op het veld. Nou, dan moet je eens kijken het vervolg in onze tekst. Dan huiver je. Dan huiver je. Want de terafim spreken ijdelheid en de waarzeggers zien valsheid en ze spreken ijdele dromen, ze troosten met ijdelheid. Daarom zijn ze heen getogen als schapen, ze zijn onderdrukt geworden, want er was geen herder. Waar heeft dat volk het al die eeuwen van verwacht, voordat ze in de ballingschap gezonden werden? Van de terafim en van de waarzeggers. En die terafim, dat zijn afgodsbeelden. En die werden ook in klein formaat gemaakt. En dan konden ze de godheid meenemen. En zelfs de kinderen weten die geschiedenis, denk ik wel, dat Rachel, de liefste vrouw van Jacob, die had zijn terafim. En die nam ze overal mee naartoe. En niemand mocht het weten natuurlijk. En wat deze, ze stopte hem als ze op reis ging onder de zadel van de muildier. Van de kameel. Ze zat erop. Kon er niemand bij. En niemand zag het. En daar verwachten ze het van. Ze spreken ijdelheid. Ja, dit is wat, hè? Dat betekent die terafim, ja wat waren dat nou? Dat waren door de mens gemaakte beeldjes. Het zijn van steen of van hout. Die kleine beeldjes van hout in ieder geval. Ja, wat heb je eraan? Mensen maken ze zelf. Ogen, oren, mond. Maar dan zegt de Bijbel, ze hebben oren, maar ze horen niet. Ze hebben ogen, maar ze zien niet. Ze hebben een mond, maar ze spreken niet. En je moet ze dragen. Dan zegt de Heer, ik zal jullie dragen. Dat is heel wat anders. En dan begeren ze van die afgoden regen. En dan gaat dit woord spreken. Dat heeft de Heer nu moeten meemaken. Even aan een stuk. En hij heeft zijn profeten uitgezonden. Zeggen weg met die ijdelheden. Zo werden ze ook genoemd. Hè? In het Engels idols. Ja. Idolen zeggen wij. Nou hoeveel idolen hebben mensen in deze wereld niet. Buiten God om. Nou, dat zijn de terafim. Maar dat was niet het enige. Dan gaan we naar de waarzeggers. God, die mensen, vrouwen of mannen, hebben wel zintuigen en ogen en oren waarmee ze kunnen zien en horen en een mond om te spreken. Maar de Heere zegt, de waarzeggers zien valsheid. He, die krijgen dan, dat weet u, een glazen bol of weet ik wat. En daar zien ze van alles in over de toekomst en dat voorspellen ze dan wat er gaat gebeuren. Nee, zegt de Heer, ze zien valsheid. Het is een en al bedrog en leugen. Ze spreken ijdele dromen. Ijdel is leeg, is hol. Wij zouden zeggen gebakken lucht. Ze troosten ook met ijdelheid, dus met niks. Het is loze taal wat ze zeggen. Daarom zijn ze heen getogen als schapen. Ja, als je daarop afgaat, daarom zijn ze heen getogen als schapen. Ze zijn onderdrukt geworden, want er was geen herder. En dan moet u weten dat de Heere al tegen die waarzeggers gewaarschuwd heeft. Voordat ze het land binnengingen. In Deuteronomium 18 lees ik, wanneer u komt in het land dat de Heer uw God u geeft, zo zult u niet leren doen naar de gruwelen van de volken. Dat zijn dus de Kanaanieten. Dat waren verschillende volken. Onder u zal niet gevonden worden die met waarzeggerij omgaat, of die op vogelgeschrei acht geeft, of tovenaar of een bezweerder die met bezwering omgaat, of die een waarzeggende geest vraagt, of een duivelskunstenaar, of die de doden vraagt. Want al wie dat doet is voor de Heer een gruwel. En om deze gruwelen verdrijft de Heer uw God. Verdrijft de Heer uw God deze volken uit hun bezitting. En u zult oprecht zijn met de Heer. Dus vanwege deze zonden, die hier worden genoemd, heeft de Heer die volken uit Kanaan verdreven. En moesten ze allemaal doden. En dan doen ze het notabene zelf. Dus waarom die volken verdreven en gedood moesten worden, daar maakt het volk van God zich aanschuldig. En daardoor hebben ze geen herder. Nee, Heer, hij zal ze onderdrukken. Nou, dat is ook gebeurd. Dat hebben we zojuist gehoord. Maar gelukkig, te midden van al deze ellende, zegt de Heer in Deuteronomium 18. Het is dus al beloofd, hè, voordat het allemaal gebeurde. Een profeet zal ik hun verwekken uit het midden van hen, van hun broederen. Dat is als Mozes. En ik zal mijn woorden in zijn mond geven, en hij zal tot hen spreken alles wat ik hen gebieden zal. Nou, dat is dus de belofte van de komst van Gods eigen lieve Zoon, de Heer Jezus Christus, die verwekt zal worden uit de broeders, uit het zaad van David. Dat woord, dat is vlees geworden, dat weet u. En dat heeft onder ons gewoond. En zijn spreken alleen is zaligheid. Dit was valsheid. Dit was leugen. Dit was ijdelheid. En deze beloofde Zoon van God, die zal de waarheid zelf zijn. Dat zegt hij toch, ik ben de waarheid. En hij zegt, alles wat ik zeg, dat spreek ik niet uit mezelf. Nee, dat is mij van Gods wegen ingegeven. Want wie mij hoort, die hoort mij niet, maar die hoort de Vader, die door mij spreekt. En met deze lading hebben wij deze woorden van vers 2 te lezen. Waarzeggers zien valsheid, ijdele dromen, troosten met ijdelheid. Als schapen zijn ze onderdrukt geworden. Ja, zo is de Heere nou eeuwenlang miskend geweest door zijn eigen volk. En hebben elkaar getroost met waarzeggerijen en terafim. Als wij toch dit niet zouden hebben, gemeente. Ik ging ooit eens naar een hele goede kennis van me, die had te horen gekregen dat hij ongeneeslijk ziek was. Hij verkeerde al zo'n beetje in het laatste stadium van zijn ziekte. En ik belde aan bij hem. En toen kwam er net iemand naar buiten toe. Die was kennelijk dus ook bij hem op bezoek geweest, een man. En ik kwam naar binnen. En toen zegt degene die... Die man, die was dus ernstig ziek, die man uitliet. Die zei tegen me, nou gaat deze man hier de deur uit. En weet je wat hij tegen me zei? Houd er de moed maar in. Hij zegt, ik ben gewoon kwaad op die vent. Houd er de moed maar in. Ik heb toch helemaal geen moed. Waar moet ik dat vandaan halen met een lichaam vol kanker en ondraaglijke pijnen? Ja. Nou, dat is de troost die de wereld biedt, hè? Houd er de moed maar in. Ja. En wat gebeurt er dan? Dan ga je samen zitten. En dan mag je Bijbel opengaan. En dan hoef ik zelf in die zin niks te zeggen. Dan mag het woord van God spreken. En dat is ook het enige waaruit wij moed kunnen putten in alle omstandigheden van ons leven. Wat er ook gebeurt. Het woord grijpt ernaar. En dat zeg ik ook tegen onze kinderen en jonge mensen. Hoe meer je leest van het woord, hoe meer je er ook in gaat zien. En dat hebben we zo nodig. Wees trouw in je kerkgang. Wees trouw in het lezen van de schriften. Onderzoek de schriften. Het is een woord van Jezus zelf, want dezelfde zijn het die van mij getuigen. Weet je wat Psalm 27 zingt? Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? Ik was vergaan in al mijn smart en rouw. En dat is het woord dat onder ons wordt verkondigd. En hoeveel mensen, dat weet u ook wel weten, de kinderen, hoeveel mensen laten zich troosten door liedjes van popzangers. Je weet niet wat je hoort als er mensen begraven of meestal gecremeerd worden. Ja, dan worden er allemaal popliedjes of weet ik van volkszangersliedjes gezongen. Of ja, je weet dat je moet gaan sterven, dus dan gaan we nog een wereldreis maken. Of we gaan met z'n allen naar Disneyland. Of dan ga je proberen of de topvoetballer waar je helemaal gek op bent nog even bij je langs wil komen. En wij hebben de Heere bij ons. De Heere is bij mij, ik zal niet vrezen. De Heere zal mij getrouw behoen, daar hij mijn schild en hulp wil wezen. Wat zal een nietig mens mij doen? Daar kunnen we mee verder hoor. Ook het nieuwe seizoen in. Ja. Maar de afgoden, ja, die gaan tekeer. Hè? Er staat in de Bijbel dat Satan tekeer gaat als een briezende leeuw, zoekende wie hij zou kunnen verslinden. Onderschat dat niet, gemeente. Want hier wordt er gezegd dat ze onderdrukt worden en dat ze geen herder hebben. Ja, maar ze hadden wel een herder. Maar hun herder was de terefim en de waarzegger. En dat terwijl de Heere de goede herder wordt genoemd. En dan wordt er nog wat bijgezet. De goede herder die stelt zijn leven voor de schaap. En dat is gebeurd, we leven in de lijdenstijd. Hij heeft zichzelf gegeven. Om zalig te maken dat wat verloren is. En nou kunnen we ons toch wel afvragen of wij nou een schaapje zijn geworden van die kudde. Mag ik een heel klein schaapje zijn van die kudde? Lammetjes, hij zal de lammeren in zijn armen vergaderen. Dat betekent dus ook kleine kinderen. En we hebben gehoord dat het Heere tot tweemaal toe in dit gedeelte jonge mensen heeft genoemd, jongelingen en jonge meisjes. En nu gaan we naar vers 3. In vers 3 wordt gesproken over herders tegen wie Gods toorn is ontstoken. Over de bokken heb ik bezoeking gedaan. Die bokken, daarmee bedoelt de Heere de politieke leiders van Juda. Bokken die tegengesteld zijn aan de schapen. Hè? En die leiders waren valse leiders, dat waren verleiders. Bokken zijn in de Bijbel altijd degene die aan de verkeerde kant staan. En die bokken worden ook gesteld op de plaats van het oordeel en van de vloek. Wel, die bokken en die valse herders, die dus die herders hebben die schapen gebracht op de weide van de afgoden, van de terafim en van de waarzeggers, waardoor dat volk langzaam maar zeker vergiftigd is geworden door al die heidense gewoontes, die cultus van het heidendom van de Canaanitische volken. Nou, Gods toorn is zowel over die herders, die valse herders, die huurlingen ontstoken, als ook over die politieke leiders, die bokken. Dus de geestelijke leiders en de politieke leiders. En daarom is dat oordeel voltrokken in de wegvoering naar Babylonië. Maar dan horen we weer het rommelen van de ingewanden van Gods barmhartigheid. Kijk maar. Tegen de herders was mijn toorn ontstoken. Over de bokken heb ik mijn bezoek in gedaan. Dat is mijn oordeel. Maar als je dat woordje ziet, en dat komt zoveel voor in de Bijbel. Doch of maar. Dat duidt op die geweldige tegenstelling. Het nochtans. Desniettegenstaande, overmits, dat. Dat is in het nieuwe formulier weggelaten, maar het zijn de mooiste woorden, denk ik wel, als die erin tegen kan komen. Hè? Die geweldige tegenstelling. Dat wij bekennen als wij aangaan aan zijn tafel, dat wij midden in de dood liggen. Maar, ja, die tegenstelling dat wij nou dat leven buiten onszelf niet alleen hebben leren zoeken, maar ook gevonden hebben. In onze lieve zaligmaker Jezus Christus. Maar de Heere der Heerscharen zal zijn kudde bezoeken. Dat is dus met zegen en met genade en met liefde. Het huis van Juda. En hij zal hen stellen. Gelijk het paard zijner majesteit. Ja. Dat ziet op de overwinning. Kijk, er is heel veel strijd beschreven in hoofdstuk 9. En er volgt nog meer over. Maar in Zacharia zie je, dat heb ik al gezegd, juist die eschatologische, dat eschatologische uitzicht. Dat uiteindelijk het waar zal worden. Gij, Heere, alleen gij zijt verwinnaar in de strijd. En geeft uw volk de zegen. En dan gaat hij hier die schapen gelijkstellen met het paard van zijn majesteit. En dat ziet dus op de krachten die God zal geven. Het is Israël. God die krachten geeft van wie het volk zijn sterkte heeft. Looft God. Elk moet hem vrezen. De Heere van de legermachten, zo wordt hij hier genoemd, hè, van de Heerscharen. Die zal die kwetsbaren, die zwakke, die weerloze schapen, die zo geleden hebben onder hun valse leiders, onder die bokken en valse herders, die maakt ze tot strijdbare krijgspaarden, tot vurige strijdrossen die kracht uitdrukken van het leger. Daar kun je eigenlijk niet voorstellen, dat ene beeld van die schapen die onderdrukt zijn geworden, totaal hulpeloos en helemaal afhankelijk geweest zijn, dat die nou zullen vallen onder Gods kracht en sterkte. En dan die krijgspaarden. Dat zijn die supersnelle paarden. In topconditie. Ontembaar haast. In de tijd van Zacharië was het paard het sterkste wapen in de strijd tegen de vijanden. Je kunt het vergelijken met die geweldige tanks die ze nu hebben. De paarden waren feiten de tanks. Hè, voor de strijdwagens uit, maar ook solidair. Want men reed ook op die paarden met speren en zwaarden om zo de slagen toe te dienen aan de vijand. Toch, dat is ook zo als een paard alleen is. Een paard alleen is niks, dat weet u. Die rent maar voort. Hij moet een goede bestuurder hebben, een goede ruiter. En een paard blijkt dan ook heel kwetsbaar te zijn, ook op het oorlogsveld. Zonder een goede ruiter is het beste oorlogspaard nutteloos. En u zegt de Heere dat zijn volk zowel een kudde schapen is als een strijdros. Soms zijn ze schapen helemaal van de Heer afhankelijk. In zachtheid en in ootmoed. Maar de Heere gebruikt dat volk ook om te strijden. En dat is natuurlijk vaak gebeurd ook. Dat de Heere zijn overwinning heeft gegeven aan zijn volk in de strijd tegen de vijanden, soms op miraculeuze wijze. Dan maakt de Heer van zijn volk als het ware strijdbare paarden, strijdros, waar anderen voor op de loop gaan vanwege hun overmacht. In de nachtgezichten van Zacharia komen we Christus tegen als de ruiter op het witte paard. En zo heeft God bij een held, zegt de psalmdichter dan, voor Israël hulp beschoren, hem uit het volk verhoogd, hem heb ik uitverkoren. En zo trekt dan dat volk ten strijde. En dan, ja, dan gaan we het begrijpen dat er staat, gij Heere alleen, gij zijt verwinnaar in de strijd en geeft uw volk de zegen. En dan vervult hij dat volk ook met moed. Hij geeft hun moed en krachten die hopend op hem wachten. Ik zit nou te denken aan die psalm. Ik zal vol heldenmoed daar mij zijn hand behoed. Tienduizenden niet vrezen, schoon ik van alle kant geweldig aangerand en fel geprangd moog wezen. Ja. Nou, over die overwinning gaat het hier ook. En dan is het toch wel ook verpand, dan denk ik, ja, dat zag ik ook weer bij de voorbereiding. Ik denk, dan wordt zelfs bijvoorbeeld die strijd, kijk, dat is juist het bijzondere van profetieën, die beslaan de hele situatie van de wereld. Van toen het geschreven werd, tot nu toe. Er moet nog zoveel vervuld worden, juist ook wel in die profetie van Zacharia staat. Maar dan moet je kijken, dat staat erin, ik moet gaan eindigen trouwens, maar dit wil ik dan al heel veel zeggen. In vers 4 en 5 staat hier, ziet de Heere, Heere zal haar uit het bezit stoten. En daar gaat het over Tyrus. En hij zal haar vesting in de zee verslaan en hij zal ze met vuur verteerd worden. Askelon zal het zien en zal vrezen, desgelijk Gaza. Ik denk, moet je kijken, hè? Dat is natuurlijk, in die tijd is dat ook geweest. Maar zo zie je zo'n profetie ook weer nu, in het licht van vandaag. Desgelijk Gaza. En zal grote smart hebben. Nou ja, dat hebben we met eigen ogen kunnen horen. Of eigen oren kunnen horen en met eigen ogen kunnen zien. Met schaders Ekron, terwijl hetgeen waar ze op zagen en heeft de schande gemaakt. En de koning uit Gaza zal vergaan. En Askelon zal niet bewoond worden. Dat zijn de Filistijnse steden toen, maar die liggen in het gebied nu waar zich dat allemaal afspeelt. En Gaza zal vergaan. Nou, dat is allemaal met het oog op nu. En ook aangaande de toekomst. En zo zijn we nou begonnen met de zegen van God van de regen. We hebben met name ook onze jongeren en kinderen daarin betrokken. En dan eindigen we met de zegen van Gods kracht. Hij is de grote overwinnaar. Want wij geloven dat hij naar de belofte de kop van Satan heeft vermorzeld op de kruisheuvel Golgotha. En u weet het, hij is de overwinnaar niet alleen over Satan, maar hij is ook de overwinnaar over de zonde en de dood. Want omdat hij plaatsvervangend gestorven is en het oordeel Gods over de zonde van het ganse menselijke geslacht, dat wil ik nog een keer benadrukken. Het gaat niet alleen erom dat hij de zonde van de wereld heeft weggedragen, maar dat hij ook de toorn van God over het ganse menselijke geslacht weggedragen heeft. En als hij dan zijn werk gedaan heeft, zegt hij: het is volbracht. En geeft hij zijn geest in de handen van zijn hemelse Vader. In uw handen beveel ik mijn geest. En jawel. Op de derde dag gaat het graf open. U weet, er was alles aan gedaan om hem in het graf te houden. Hè? Zelfs soldaten stonden ervoor en het was verzegeld, een grote steen ervoor. Maar daar verschijnt hij. Als de overwinnaar over zonde, dood en graf. En nu is het geloof nodig om daar de troost uit te ontvangen. En wat hebben we nou met kerst gezongen? Dat wil hij ons nu schenken. Om ons van zonde en ongeval te ontslaan. Een ster in Jacob op doet gaan. De zon des heils doet aan de kimmen staan. En zo nemen we middag morgen afscheid van elkaar. Zij gaan van kracht tot kracht steeds voort. Elk hunner zal in het zaligst oord van Sion spoedig voor God verschijnen. Amen. Gaan we Psalm 84 vers 4 zingen. 84 vers 4. laat ons danken en bidden. Heren, wij danken u dat we zo in alle rust samen mochten zijn. En vanuit uw woord onderwijs mochten ontvangen voor het leven. Ook voor vandaag, in de tumultueuze tijd waarin we leven. En in zoveel te koop is. Wij kunnen het niet bevatten. We kunnen maar enkele details van het nieuws volgen, want het is overal, overal. Moord en doodslag waar we ook van horen. Hongersnoden, geruchten van oorlogen. En heren, ook de mensen onderling. Iedere dag kunnen we het lezen in de krant. Met name ook onder jongeren van 12, 13 jaar die elkaar doden met messen. Zelfs ook met pistolen rondlopen. Het is onvoorstelbaar in wat voor maatschappij wij terecht zijn gekomen. Maar heren, wij hebben vanmorgen gehoord hoe het met Israël gesteld was. Verschrikkelijk. Jeruzalem lag in puin. Niks meer van over. En alle mensen, ook uit Juda, weggevoerd. Alleen wat zwak, ziek en misselijk was, kon achterblijven. En alles wat goed en gezond was, moest weg, moest mee. Om het oordeel van u te ondergaan. En laat ons niet verbaasd zijn, heren, dat zulke dingen over ons gaan. En wat volgt er nog? We weten het niet. Maar laten wij ons door uw woord laten leiden. En dit blijft staan, heren. De verdrukkingen van de eindtijd worden ons in uw woord, zowel het Oude als Nieuwe Testament, voorgehouden. En daar hebben we ook vanmorgen iets over mogen zeggen. Maar gelukkig, dat ons ook juist hier gewezen wordt op de Heer Jezus Christus, die op het veulen van een ezelin Jeruzalem binnenkomt rijden. En dat Hij die vorst Messias is, die dat vrederijk zal brengen. De discipelen dachten dat het toen zou gebeuren, maar ach, daar moest eerst die weg van lijden en sterven van opstanding en hemelvaart aan vooraf gaan. En zo zien wij uit, heren, naar uw wederkomst, die dat alles zal volmaken dat ons beloofd is geworden. En dan staan er zowel voor de Joden als voor de heidenen nog grote dingen te wachten. En daar mogen we ook om bidden, heren. En dan mogen we ook bidden om vrede. Vrede voor Jeruzalem. Vrede voor het volk der Joden. Vrede ook in Europa. En in al die plaatsen waar de oorlogen, vaak ook burgeroorlogen en godsdienstige oorlogen woeden. Of dreigen uit te breken. Heren, we leggen het alles aan uw voeten neer. U die de vredevorst bent bij uitnemendheid. Die alleen ware vrede brengt. We hebben het nu ook weer gezien. Dat er geprobeerd wordt om een wapenstilstand te bereiken. Op zichzelf natuurlijk zal het al heel wat zijn als dat moorden ophoudt. Maar toch, het is geen vrede. En is die vrede nog wel veilig? Ach, u weet wat er allemaal speelt. O God, we leggen het voor u neer. We bidden u voor onze jongeren. We hebben gehoord hoe een speciaal woord daarvoor was. Ook vanmorgen in de prediking. Zegen onze jongeren, heren. Geef dat ze bij uw woord zullen blijven. Dat ze het woord aan hun hart mogen sluiten. Hoe jong ze ook zijn, ze zijn er eeuwig goed mee. En zijn er ook nog jonge jongens die verlangen om goed van de Heer Jezus te spreken. Ach, wilt u ze maar trekken, heren. Onweerstaanbaar naar u toe. Want zolang de wereld blijft bestaan, blijft dat woord ook bestaan. En mogen nog steeds jongeren zich geroepen weten tot de bediening der verzoening, wil ook onze broeder gedenken die zich daartoe voorbereidt. Zegen hem en zijn gezin ook daarin. En ook dominee Liefting die hier een plaats heeft in het midden der gemeente. We bidden u voor de gemeente, voor jong en oud, voor de broeders van het bestuur. Heren, maak het goed. Ook allen die onze kinderen onderwijs hebben te geven. Hier in de gemeente, maar ook op de scholen. Wat een zegen dat we nog scholen mogen hebben, heren. Ook daar wordt aangetornd van bovenaf. om onderwijs te geven vanuit de schrift en ook te staan in deze maatschappij, rekening houdend met de geboden die u ons hebt gegeven en die meer en meer onder druk komen liggen in onze samenleving, die meer en meer verwilderd en uit nieuwe heidendom uitgebroken is. Heren, wij mogen u bidden voor de gewassen. We hebben gehoord van regen, van milde regen, waardoor alles uit de aarde oprijst, aan vruchtbaarheid gegeven wordt door u. We mogen het er ook om vragen voor het nieuwe seizoen. En ook om arbeid, heren. Als wij nog zonder werk zijn, wil nog een plekje maken voor ons waar we terecht kunnen. En als wij niet meer kunnen werken doordat we ziek zijn. Ach, we weten, heren, dat er bij u niks bijgeval geschiet. En laat ons ook berusten in de weg die u met ons gaat. En laten we ook in die dingen al onze noden, zorgen en behoeften bekendmaken bij u. We mogen u bidden voor onze overheid. Heere, geef toch een gerichtheid op uw woord. Gelukkig zijn er nog mannen, broeders onder ons die ook in de Tweede Kamer hun stem mogen laten horen. Ook in de Provinciale Staten. In de Eerste Kamer. Ook in de gemeenteraad. Wil ook onze broeders die burgemeester mogen zijn. Of wethouder. Zegen. En in afhankelijkheid van u een vaak moeilijke werk, soms zelfs onder bedreiging, moeten doen. Maar we zijn gewezen op die dierbare vorst die die strijd heeft gestreden. En wij meer dan in hem en door hem overwinnaars mogen zijn, ziende op die overste leidsman en voleinder van het geloof ter Jezus Christus. Heere, zegen ons in ons werk als we een eigen zaak hebben. Dat is ook vaak niet eenvoudig. Er speelt ook op het economisch terrein van alles. Ook de inflatie waar we erg mee te maken hebben. Alles wat zo duur is in de winkels. Gezinnen die het soms moeilijk hebben om rond te komen. We mogen het alles bij u neerleggen. En wil uw gemeente vanavond weer samenbrengen. En uw dienstrecht ondersteunen en sterken als van onder eeuwige armen om uw woord aan het hart van de gemeente te leggen. Heren, we vragen het u alles om Jezus wil. Uit genade. Amen. Wij gaan tenslotte zingen van Psalm 147, de versen 5 en 7. 5 en 7 van Psalm 147. gemeente gaat heen in vrede. Verheft uw harten tot God. Dragende met u de zegen van de Heere die wij in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen. Zegen.